Goedemiddag, ben ik goed te verstaan? Oké. Ik wil het vandaag hebben over Marcus 6, vers 30 tot en met 44. En dit is de geschiedenis van de wonderbaarlijke spijziging van de 5000. We hebben net gezongen dat hij is opgestaan. De opstanding is een van de twee wonderen die in alle vier de evangeliën staan. Er zijn genoeg wonderen in de evangeliën, maar er zijn wonderen die door één van de apostelen wordt beschreven. En er zijn wonderen die door twee of drie van de apostelen wordt beschreven. Maar naast de opstanding, wat denk ik het grootste wonder van het Nieuwe Testament is, is dit het enige wonder dat in alle vier de evangeliën voorkomt. En dan denk ik, dan moet God ons daar wel iets mee te vertellen hebben. Laten we beginnen met het gedeelte te lezen. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan hadden en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen. En zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij trokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigten zagen hen weggaan. En velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En zij kwamen er voor en aan en gingen samen naar hen toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want zij hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hen te eten. En ze zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij het te weten gekomen waren, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij droeg hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En zij gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten, en de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten 12 manden vol met stukken brood op. En wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. We gaan het hebben over wat dit schriftgedeelte zegt over wie Jezus is. En het hele evangelie van Marcus is erop gericht om ons door de wonderen en de woorden van Jezus Christus te vertellen wie hij is. Laten we beginnen in vers 30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. Om beter te begrijpen wat de discipelen aan Jezus te vertellen hadden, vertel ik u een beetje over de context waarin deze geschiedenis zich afspeelt. En hier komen we ook weer de sandwich van Marcus tegen, waar ik het in mijn eerdere verkondiging al over heb gehad. Voor degene die er niet bij zijn geweest of het niet meer weten, zal ik het nog even in kort verstellen. De sandwich van Marcus, je moet het zien als twee stukken brood. Marcus begint het verhaal, dat is het bovenste stuk brood. En hij eindigt het verhaal, dat is het onderste stuk van het brood. Tot nu toe is dat wel duidelijk. Maar Marcus doet daar vaak een ander verhaal gewoon tussendoor. Dus hij onderbreekt het gebouw, verhaal, de twee stukken brood. En dan zeg maar stopt het beleg tussen. Je hebt dus twee verhalen, maar die worden niet achter elkaar verteld. Maar het ene verhaal wordt onderbroken door een ander verhaal. Het uitzenden van de 12 is het bovenste stuk brood. In Marcus 6, vers 7, vers 7 tot en met 13 staat dat Jezus de 12 twee bij twee uitzendt in dorpen en steden rondom Galilea. En ze prediken overal. En dit leidt ertoe dat Jezus' naam een nog grotere bekendheid krijgt. Dan krijgen we een onderbreking. En zeg maar het beleg van de sandwich. In vers 14 tot en met 29, waar het gaat over de dood van Johannes de Doper door toedoen van Herodes. En dan hoort Herodes geruchten over Jezus vanwege de prediking en wonderen die de discipelen doen in zijn naam. En hij denkt dan dat Johannes de Doper uit de dood is opgestaan. Wat natuurlijk een verkeerde conclusie is. Dan in vers 30, het onderste stuk brood, komen de discipelen terug bij Jezus en doen verslag uit van wat er allemaal gebeurd is nadat Jezus ze heeft uitgezonden. En wat zij Jezus te vertellen hebben, zien we in vers 12 en 13. En daar staat: en toen zij weggegaan waren, predikte zij dat zij zich moesten bekeren. En zij dreven vele demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. De discipelen komen terug en doen verslag van hun ervaringen. En dat is meteen een goede gelegenheid om de Heer Jezus te laten toetsen of ze alles wel goed begrepen hebben wat ze geleerd hebben. In vers 30 worden de discipelen ook voor het eerst apostelen genoemd. En dat betekent gezondenen, zoals u op het scherm kunt lezen. De gezondene mag spreken en handelen vanuit de autoriteit die hem meegegeven is door degene die hem zendt. Wat me opvalt in vers 12 is dat de discipelen een boodschap van bekering predikten. Een boodschap die helaas uit veel kerken is verdwenen. Laten we ons ervan bewust blijven dat er zonder bekering ook geen redding is. En laten we even een uitstapje, eigenlijk is het een uitstap geworden, naar het middelste gedeelte van de sandwich. En dat is Marcus 6, vers 14 tot 29. Maar ik lees hier alleen de eerste drie versen daarvan, Marcus 6, vers 14 tot 16. En koning Herodes hoorde het, want zijn naam was bekend geworden. En zie, en zei, Johannes die doopte is uit de doden opgewekt. En daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Anderen zeiden, hij is Elia. En weer anderen zeiden, hij is een profeet. Of hij is als een van de profeten. Maar toen Herodes het hoorde, zei hij: dit is Johannes die ik onthoofd heb. Die is uit de doden opgewekt. Ik denk dat Herodes heel erg bang was. De bekendheid van Jezus' naam begon wijder verspreid te raken. En dit keer niet door Jezus zelf, maar door zijn discipelen die hem bekend maakten aan de wereld om hen heen. Lees dit niet als een verhaal van 2000 jaar geleden, want ook wij zijn geroepen om zijn naam bekend te maken aan de wereld om ons heen. Wij zijn christenen, wij dragen zijn naam. En wij hebben de Heilige Geest ontvangen om ons daarbij te helpen. Er zit ook een waarschuwing in dit gedeelte. Die waarschuwing ligt in de dood van Johannes de Doper. De dood van Johannes is een voorbeeld van hoe Christus uiteindelijk gemarteld en gedood wordt. Maar het is ook een voorbeeld van hoe de apostelen gemarteld en gedood zouden worden. En dit is waarom Jezus in Marcus 8, vers 34 tot 35 zegt: en toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij aankomen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, zal het behouden. Van Jezus getuigen is niet vrijblijvend. Het kan je leven kosten. Hier in Nederland hebben we het nog goed. Maar wereldwijd neemt de christenvervolging toe. Persoonlijk denk ik dat het niet zo heel erg lang meer gaat duren voordat we hier ook in Nederland mee te maken gaan krijgen. En ik baseer dit op waarnemingen om me heen. Ik wil niet pretenderen dat ik een profeet ben in deze. Maar ik zie om me heen dat er een toenemende intolerantie is naar christenen toe. Maar ook, als het niet het geval is dat onze vrijheden meteen van overheid wegen ingeperkt wordt, dan kan de keuze voor Christus toch consequenties hebben. Denk aan gepest worden op school vanwege je geloof, of familie die niks meer met je te maken wil hebben. U kunt er vast zelf nog meer bedenken. En ik denk dat het te ver gaat om dit laatste onder christenvervolging te gaan scharen. Maar wel dat het volgen van Christus iets kost. En onze houding zou moeten zijn om die kosten te accepteren. Zelfs al kost het ons leven. Want de christelijke houding is dat ik mijn heiland volg in zijn lijden en in zijn heerlijkheid. En in Colossenzen 3, vers 3, wordt het zo gezegd: want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het Nieuwe Testament bereidt ons erop voor om geen angst te hebben voor vervolging, omdat we mogen uitzien naar een ultiem koninkrijk dat groter en beter is dan deze wereld. Laten we verder gaan met Marcus 6, vers 31. En hij zei tegen hen: komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. Ik neem aan dat de discipelen heel enthousiast aan Jezus vertelden wat er allemaal gebeurd was. Maar Jezus zag ook dat ze uitgeput waren. een bediening voor de Heer hebben, kan zowel geestelijk als lichamelijk uitputtend zijn. Je hoort dan ook regelmatig van dominees die een burn-out hebben. Maar Jezus vraagt niet te veel van ons. Als hij ziet dat we uitgeput dreigen te raken, zegt hij, het is niet erg om soms even een stapje terug te doen, om even rust te nemen. Neem even weer tijd om bij te tanken. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte zagen hem weggaan. En velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En zij kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hem. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. De apostelen zijn uitgeput en hebben rust nodig. En misschien heeft Jezus zelf ook wel rust nodig. We weten niet wat hij heeft gedaan in de tijd dat de apostelen werden uitgezongen. Maar ik denk niet dat hij stilgezeten heeft. Maar in plaats van dat hij geïrriteerd is omdat ze door de menigte niet met rust worden gelaten, wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Want ze zijn als schapen zonder herder. En zo laat Jezus ons zien dat het goed is om aan jezelf te denken. Maar dat je niet zo op jezelf gefocust moet zijn dat je de noden van anderen niet meer ziet. Stop niet met om anderen te geven als je zelf door moeilijke tijden heen gaat. Nu is het niet zo dat deze mensen geen leiders hadden. Ja, de fariseeën en de sadduceeën en de schriftgeleerden. Maar dat waren geen herders. Zij waren goed in het opleggen van regels aan mensen. En ze dachten alleen maar aan hunzelf. Dat is trouwens generaliserend, want er waren ook goede fariseeën. Maar over het algemeen. De mensen hebben goed onderwijs nodig. En Jezus geeft hen die. In het Oude Testament kom je de term schapen zonder herder regelmatig tegen. En dat gaat dan over het volk Israël dat goed of goddelijk leiderschap mist. Een voorbeeld is in Numeri 27. Als Mozes op het punt staat om te sterven en Israël op het punt staat onder Jozua het beloofde land binnen te gaan. En dan staat er in Numeri 27, vers 16 tot 17. Laat de Heere, de God die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat. En die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan. Opdat de gemeenschap van de Heere niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Die man is Jozua. Die trouwens eigenlijk in het Hebreeuws dezelfde naam heeft als Jezus. Yeshua. Mozes heeft het volk uit Egypte geleid naar het beloofde land. Jozua leidt in het beloofde land binnen. En ik denk dat dit een beeld is van Jezus in het Oude Testament. Maar er is meer. In de schriften is Jezus de profeet zoals Mozes, die aangekondigd is in Deuteronomium 18, vers 18. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Op deze profeet zat heel Israël te wachten. En in Johannes 6, vers 14 staat nadat Jezus de 5000 gevoed heeft. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. En dan gaan we verder met vers 35. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat ze naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want zij hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun, geeft u hun te eten. En ze zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? Nog maar een paar versen geleden ontsnapten ze aan de menigte om uit te kunnen rusten. En nu zegt Jezus, ga naar ze toe en voldoe aan hun behoeften. Misschien hebben de discipelen wat kunnen uitrusten toen Jezus aan het prediken was. En misschien hebben ze zelf wel iets kunnen eten, ik weet het niet. Maar ik denk dat de Heer Jezus ons hiermee wil leren dat het goed is om voor jezelf te zorgen en op je geestelijke gezondheid te letten. Maar het mag er niet toe leiden dat je daardoor minder om anderen gaat geven. En dan gaan we verder. En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij het te weten gekomen waren, zeiden zij 5 en 2 vissen. En hij droeg hen op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. Misschien zit hier een les in, zoals gebruik wat je hebt. Jezus kan voedsel uit het niets doen verschijnen, maar hij neemt wat wij hebben als offer aan en gebruikt het. Ik denk dat deze illustratie van gebruik wat je hebt betekent, je hoeft geen speciale talenten te hebben om hem te kunnen dienen. Zoals in 1 Korinthe 1 vers 27 staat. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Het gaat hier niet alleen over het kruis. Het gaat over het kruis, maar niet alleen over het kruis. Maar ook over christenen. Dwaas en zwak in de ogen van de wereld. Maar juist daardoor wordt de kracht van God zichtbaar. Je hoeft niet hoogbegaafd of bijzonder talentvol te zijn om te dienen. De mensen die goed zijn in het dienen, zijn vaak niet de talentvolle dienen. De talentvolle mensen, of de goede sprekers bijvoorbeeld. Maar gewone mensen die komen, zien dat er ergens hulp nodig is en ze helpen waar ze kunnen. En dat blijven ze doen naar hun vermogen. Talentvolle mensen, en dat wil ik niet in generaliseren, maar het gebeurt vaak dat talentvolle mensen vaak al heel snel niet meer genoeg hebben aan wat er is. Want ze denken vaak dat ze beter verdienen of God beter kunnen dienen, bijvoorbeeld in een grote gemeente. En dat geldt ook niet voor alle talentvolle mensen, gelukkig niet. Maar het is wel iets wat vaak gebeurt. Maar God zegt, ik heb je daar geplaatst en geef je met heel je hart aan de plek waar ik je gegeven heb. Waar ik je gezet heb. Oké, laten we het even over het groene gras hebben. Dat staat er niet zomaar. Waarom is het gras is normaal gesproken groen? We zullen misschien, ik ben niet, ik ben geen botanicus, dus ik weet het niet zeker. Er zal misschien ook blauwgras zijn, maar over het algemeen is gras groen. En waarom zet je erbij dat het gras groen is? Ik denk dat dit te maken heeft met de tijd van het jaar waarin het gebeurt. En het moet een behoorlijk groot grasveld geweest zijn. Want er zijn 5000 mannen. En van het verslag van Matthäus over deze dag weten we dat daar de vrouwen en kinderen niet bij geteld zijn. Dus misschien waren er wel 10.000 mensen of 15.000 mensen. Maar het zal waarschijnlijk een stuk meer geweest zijn als alleen die 5.000 mannen. Gezien het klimaat van Israël moet het ergens in het voorjaar geweest zijn. Maar gelukkig hebben we ook nog Johannes en die is specifieker. Hij geeft aan in Johannes 6 vers 4. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Het was dus vlak voor Pasen. Zo krijgen we een hele nieuwe context als we de toevalligheden van Marcus en Johannes bij elkaar leggen, dan besef je dat het hier om een historisch betrouwbaar verslag gaat. Johannes vertelt ons dat dit wonder plaatsvindt vlak voor het Pascha of Pesachfeest. Dit wordt ondersteund door Marcus die in vers 31 zegt dat er veel mensen kwamen en gingen. Alle mannen in Israël gingen in die tijd op weg naar Jeruzalem om daar het Pesachfeest te vieren. En als het mogelijk was, dan namen ze hun gezin mee. En langs de westkant van het meer van Galilea ligt een Romeinse weg die velen dan ook zouden nemen naar Jeruzalem toe. De verklaring van Johannes dat de wonderbaarlijke spijziging vlak voor het Pesachfeest plaatsvindt, lijkt te worden ondersteund door deze twee onbenullig lijkende details in Marcus. En er is nog een detail. De discipelen willen de mensen wegsturen om eten te gaan kopen. Ze zeggen niet tegen Jezus, stuur ze naar huis om te eten. Want de meeste mensen kwamen niet uit de buurt. En ze hadden dus ook geen huis in de buurt. Maar ze waren op weg naar Jeruzalem. De historicus Josephus uit de eerste eeuw zei dat er bijna 3 miljoen mensen in Jeruzalem waren tijdens het Pascha. En we gaan verder. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen en zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten 12 manden vol met stukken brood op, en wat het over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. Dan vraag je je toch wel af of de vrouwen en kinderen helemaal niks gehad hebben. Maar ik denk dat die ook meegegeten hebben. Hij zegende en brak de broden. Het is een goede gewoonte om een zegen uit te spreken over het eten wat je eet. Want het eten wat je eet komt van God. En iedereen werd verzadigd. Jezus geeft in overvloed. Er bleven 12 manden nacht over. Ik wil u nog meenemen naar een parallelle passage in het Oude Testament. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat die er was tot voor kort. Maar die passage is gerelateerd aan dit schriftgedeelte. Het staat in 2 Koningen 4, vers 42 tot 44. En dit gaat over de profeet Elisa. Er kwam een man uit Baal Salisa. Hij bracht een man Gods broden van de eerstelingen. 20 gerstebroden en vers graan in zijn thuis. En die zei, geef het aan de mensen om te eten. Maar zijn dienaar zei, hoe moet ik dat aan 100 mannen voorzetten? En hij zei, geef het aan de mensen om te eten. Want zo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor en zij aten en hielden over, overeenkomstig het woord van de Heere. De man bracht Elisa broden van de eerstelingen, gerstebroden. In Johannes staat trouwens ook dat de broden die tijdens de spijziging werden gebruikt, gerstebroden waren. Gerst was het eerste gewas dat opkwam in Israël. Rondom Pesach werd er dus brood van gerst gegeten. Tarwe kwam pas later op, zo rond Pinksteren. Elisa is hier een oud-testamentische afschaduwing van Christus. En merk erbij op dat Elisa na Elia kwam. Elia is een voorschaduw van Johannes de Doper. Zoals Elisa een voorschaduw is van Jezus Christus. In het gelezen gedeelte zien we Elisa hetzelfde doen als Jezus. Maar Jezus doet het op een veel grotere schaal. Jezus zegt daarmee van, kijk, ik ben als Elisa, maar ik ga daar ver bovenuit, want ik ben... Ik heb een goddelijke natuur. Dan kom ik aan de conclusie. We hebben geleerd dat we zijn geroepen om zijn naam bekend te maken aan de wereld. Jezus bekendmaken is niet vrijblijvend. Hij kan tot vervolging of zelfs de dood leiden. Het is het waard. We mogen ook rusten in hem. We moeten omzien naar elkaar. Ik denk daarbij ook aan de boodschap bij het laatste avondmaal. Dit gebod geef ik u, heb ik al lief. En Jezus geeft in overvloed. We zullen niet tekort komen. En wat we krijgen is niet om te hebben, maar om uit te mogen delen aan elkaar. Amen.